Vandaag de eerste aflevering van een documentaire serie over emigratie, remigratie en het maar heen en weer migreren, omdat je als emigrant vaak met twee benen in twee landen staat. Ik sprak ten eerste met onderzoeker José van der Akker van de Central Queensland University, die met een onderzoek naar de emigratieervaringen van de Nederlanders bezig is. En vervolgens komen er een aantal mensen aan het woord over hoe zij hier in Australië terechtkwamen.
Nou, de survey heet dus DMEX, over de migratieervaringen van post-war 2 migrants. Migranten die hier na de oorlog aankwamen als migranten die hier later zijn aankomen. Dus zeg maar pakweg post-1990 zijn aangekomen. Om allebei die groepen, om daar informatie van te krijgen. Maar in ieder geval de motieven, de thema's die nou naar voren komen, vind ik heel erg boeiend. Onderwerpen zoals hoe mensen het sociale leven ervaren in het omgaan met Australische mensen. Bijvoorbeeld de vraag, please specify your response around socializing with Australians and feeling part of the Australian society. Nou, de responses die we daarop krijgen, het is een open vraag. Sommige mensen die vinden, nou, je moet gewoon integreren, dus zolang als je maar aanpast, dan is het goed. Dan kan je met iedereen omgaan. En de Australische mensen die gaan heel goed met ons om, die zijn hartstikke open en we voelen ons welkom enzovoorts. Dus dat heb je aan de ene kant. En aan de andere kant heb je mensen die zeggen van, ik vind ze zo oppervlakkig. Ik kan geen diepgang krijgen in de gesprekken. Ja, dat. Het gevoel van isolatie. Als mensen echt een gesprek willen voeren met iemand, vinden ze moeilijk met Australische mensen. Dus je hebt dat verschil. Het ene extreem van, nou, helemaal geen probleem. En het andere van, nou, het is toch wel behoorlijk stroef.
Als je nou kijkt naar die hele grote golf Nederlandse emigranten die na de Tweede Wereldoorlog zijn gekomen naar Australië. En dan naar de emigranten die de laatste 30 jaar zijn binnengedruppeld. Wat is nou afgezien van de aantallen, want het waren natuurlijk enorme aantallen na de Tweede Wereldoorlog tot mede jaren 60. Wat is nou het grote verschil in motivatie, denk je? Heb je daar een beetje inzicht in?
De motivaties was mensen ook aangeven in de survey, maar van wat ik zelf om me heen heb gezien en ook wat ik lees in de literatuur, is dat de meeste mensen die na de oorlog hierheen kwamen, hun reden was omdat het sociaal-economisch erg slecht ging in Nederland. Dus die zochten een uitweg. Die wilden weg uit Nederland om werk te vinden.
Was er ook niet een beetje sprake van een soort oprotbeleid van de Nederlandse overheid,
ja,
die dat land vol zag lopen en dacht van, nou ja, huppakee, die mensen moeten maar naar Canada of Australië.
Ja, en met name de mensen die niet hooggeschoold zijn.
Ja.
Dat zegt de literatuur wel, alleen is dat natuurlijk een erg gevoelig onderwerp.
Ja, nou ja, wat ik zelf gezien heb in het samenstelling van de migrantengroeperingen na de Tweede Wereldoorlog, is dat een groot gedeelte uit het zuiden van Nederland kwam met erg grote gezinnen. En dat de basis vormt van de oorspronkelijke Nederlandse community in Australië. En dat het natuurlijk later in het verloop van de laatste, nou wat zijn het, 70 jaar, het wat homogener is geworden. Denk je dat die mensen gevonden hebben waar ze naar op zoek waren?
Ja, de literatuur zegt, ook de survey zegt van ja, de meeste mensen wel. In eerste instantie waren ze wel, voelden veel mensen zich wel gediscrimineerd hier.
Ja, want ze kwamen in van die kampen terecht, toch? Zoals Bonnekilla.
Precies, ze kwamen in van die kampen terecht. Maar die ervaringen zijn niet per se slecht. Ik heb zelf ook met mensen gepraat die daar ingezeten hebben. Die ervaringen waren niet per se slecht. Zoals een kind die ervaart gewoon de situatie zoals die is. Voor de mensen, de oudere mensen, de ouders, die was het lastiger natuurlijk. Ja, nou ja, daar zaten ze dan in een kamp. En ze voelden zich wel degelijk gediscrimineerd. En de meeste mensen toen besloten ook om de Nederlandse taal, nou ja, die moest je maar gauw vergeten. Je moest zo snel mogelijk Engels praten. En omdat het klimaat in Australië toen behoorlijk, de White Australia Policy, die was hier toen gaande. Dus mensen mochten eigenlijk de Nederlandse taal in het publiek ook niet spreken. Werd zeker niet gewaardeerd en of het nou ook zo by law was, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval,
het was
mensen
wel een soort
besloten om alleen maar thuis Nederlands te praten en ook zelfs daar dwongen ze de kinderen bijvoorbeeld om met elkaar alleen maar in het Engels te praten. Want ja.
Ja, het was een culturele druk, hè? De onzichtbare emigrant.
Precies.
De motivatie dus na de Tweede Wereldoorlog was om een economische verbetering voor het eigen gezin te verzorgen. Door naar helemaal een andere kant van de wereld te gaan zitten wonen. Mm-hmm. En dan in die kampen terecht te komen in die smoorhete stoffige woestijnen. Mm-hmm. Maar een heleboel mensen hebben dat denk ik inderdaad als heel negatief ervaren. Maar een heleboel mensen ook als positief. Er was onlangs nog een serie op ABC over de Easy Beats. Dat is een Australische muziekband uit de jaren 60, waarvan de helft ook uit zo'n migrantenkamp kwam uit Nederland. Er wordt ook wat Nederlands ingesproken, niet helemaal consequent geweldig. Maar dat gaat eigenlijk over twee jongens die elkaar in zo'n migrantenkamp tegenkomen. Villawood, ik wil er even afwezen welk het was. En die gaan samen muziek maken en die komen nog wat andere jongens tegen en die werden een gigantisch succes.
Ja, ik ken de groep wel. De Nederlandse regering, toen ze de Nederlanders dus aanmoedigden om maar op te rotten eigenlijk, hebben ze wel die groep mensen in de gaten gehouden. Zo van, wat deden ze, wat doen ze, hoe gaat het met ze? En als het dan echt moeilijk met die mensen ging, dan kregen ze steun hier in Australië.
Van de Nederlandse overheid?
Ja.
Dus die kregen een stukje nazorg?
Juist. Kijk, en de Nederlanders die hier later aankwamen, kijk, kan je aan de ene kant zeggen van, nou is hartstikke fijn dat de Nederlandse regering zich niet met ons bemoeit en daar eigenlijk gewoon helemaal geen interesse in ons heeft. Maar anderzijds kan je ook zeggen van, nou, dat kan eigenlijk wel beter, want ja, wat doe je als je teruggaat naar Nederland? Zoals ik vorig jaar wilde ik echt terug naar Nederland. Maar ik denk van, ja, wat ga ik daar doen als ik daar terugkom? Mijn familie die snapt helemaal niks van wat ik allemaal hier heb meegemaakt. Traumatisch het soms is om hier als migrant te overleven, want dat is het gewoon soms. Zoals je al zegt van, nou ja, hun hebben het allemaal breed en makkelijk. Dus je zit inderdaad met twee benen in twee landen en in allebei die landen pas je niet thuis. En de regering die geen interesse heeft en je moet het allemaal, het papierwerk van met pensioen en alles, dat moet je allemaal maar zelf uitzoeken.
Wat denk je dat de motivatie is voor mensen om te migreren in de afgelopen 30 jaar?
De meeste mensen, zoals ik het nu lees in de survey, het was toch met name de attractie van Australië als land,
ja.
Het klimaat, de ruimte van Australië. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste motieven.
Dus het was niet weggaan bij een moeilijke economische situatie. Het is ergens naartoe gaan, omdat het aantrekkelijk is.
Ja.
En heb je ook het idee dat er vrij veel mensen zijn blijven hangen omdat ze een Australische meneer of mevrouw zijn tegengekomen?
Ja. Maar het is echt niet het merendeel hoor. 25% misschien.
Die mensen die de afgelopen 30 jaar zijn binnengekomen, die zijn natuurlijk met hele andere verwachtingen binnengekomen ook.
Ja, een aantal mensen die hier eerder waren geweest, dus die wisten waar ze naartoe kwamen, wat te verwachten hier in Australië. Dus voor hun viel het allemaal niet zo tegen. Andere mensen die wisten niet goed wat ze zouden moeten verwachten. Dat waren er ook een groot aantal.
Goed, emigratie dus, daar gaat het in deze serie over. Een van de mensen die haar man al backpackend tegenkwam was Josephine McDonald, die nu een camping runt in het Victoriaanse Halls Gap.
Ik ben in 1998 mijn man tegengekomen en die was Australiër en die was een golfbaan aan het managen in Lawn aan de Great Ocean Road. En toen uiteindelijk ben ik met hem getrouwd en hebben we kinderen gekregen. En
ik neem aan dat je man op een backpacking trip hebt ontmoet.
Ja, ja, klopt. Nou, toen ik wegging, toen heb ik heel erg duidelijk tegen mijn vrienden en vriendinnen gezegd dat ik waarschijnlijk nooit meer contact met ze op zou nemen. Dat is een hele lompe beslissing en ik kwam echt uit het hart. Om mijzelf te beschermen dat ik niet in twee werelden ga zitten wonen. Want ik ben inderdaad met zo'n ontzettend Australische man getrouwd. Die heeft echt heel veel Australische streekjes in zijn lichaam zitten.
Ja.
En als ik dan continu ga zitten vergelijken van mijn Nederlandse leven en mijn Australische leven, gaf ik mijzelf niet de volledige kans om mijzelf te kunnen settelen in een Australische wereld. Dus toen heb ik wel contact. Mijn ouders heb ik heel goed contact mee. Echt heel goed contact. Mijn broer iets minder, maar dat begint allemaal ook wat beter te worden. En ik heb twee hele goede vriendinnen over. En daar investeer ik wel tijd in. Maar ik, al die studententijdvrienden, en ik ben daar heel erg mee gestopt. Omdat je dan gewoon door kan leven. In plaats van continu teruggaan naar de heimwee, zeg maar, die tijd. En dat was eigenlijk een unconscious decision. Maar ik ben heel blij dat ik dat besluit toen heb genomen. Dat maakte mijn leven iets minder gecompliceerd. En nou als ik terug ga naar Nederland, dan heb ik ook echt lol. In plaats van dat ik allerlei mensen moet bezoeken waar ik eigenlijk helemaal geen zin meer in heb. Dus dat was een goede beslissing geweest, heb ik het gevoel. Het was niet zo heel fijn voor sommige mensen, maar uiteindelijk leven die mensen ook gewoon door.
Janna Hilbrink woont al in Australië sinds 1954 en ging hier naar school en naar de universiteit.
Nou ja, ten eerste ben ik, ik was 15 jaar.
Oh ja?
Dus toen we aankwamen. Dus ben hier op school geweest. En op de universiteit. Een teachers college. En toen, ik heb dus jarenlang les gegeven. Ik heb een tijdje in Schotland gewoond. Want ik was met een Schot getrouwd. Ook in Istanbul. En ook in Nederland. En toen ben ik weer. Toen ben ik social administration gaan studeren. En dat is dus meer dan social work. Het is meer dat je dus het beleid en planning doet. En dat was dus in Zuid-Australië, Flinders University. En toen zijn mijn man en ik zijn dus naar Melbourne verhuisd vanwege zijn baan. En toen heb ik hier nog een tijdje les gegeven. Maar toen ben ik het social work heel serieus binnengestapt. Binnengestapt, mevrouw. Het maatschappelijk werk stond op mij te wachten.
Met geknepen handjes, daar nou, is
ja,
ze dan.
Ja, ja. Nou, dus ik heb een tijdje, ik heb 7 jaar lang ben ik dus de manager geweest van de St. Kilda Office van wat toen de Welfare Department werd genoemd. De Department of Welfare Services. En tegenwoordig wordt dat Human Services genoemd. Zoals een vriend van mij zei, in tegenstelling tot Animal Services.
Ja.
Maar in ieder geval, wij deden dus van alles. Dat was dus voor gezinnen, het was kinderbescherming en het was hoe noem je dat ook weer? Reclassering, probation en parole. Ja. Dus dat was. Dus dat heb ik 7 jaar lang gedaan.
De journalisten Tim Dekkers en Mark van den Broek zijn voorbeelden van mensen die hier recentelijker en tijdelijker terechtkwamen.
In 2005 zijn we hier begonnen als een freelance correspondenten duo. We werkten voor RTL Nieuws, voor de NOS, voor de VRT, de Belgen en de Denen. En we berichten voor die media over Australië. Dus alles wat er in Australië gebeurde. Het waren soms heftige bosbranden, groot nieuws, maar soms ook hele leuke verhalen over padden, koala's, haaien en dat soort Australische verhalen.
Jullie zijn hoe lang gebleven in Australië toen?
In totaal zijn we 5 jaar gebleven. Dus na 2010 liep ook de visa af. Het was best lastig om hier een visa te krijgen. Van een beetje van die jongens als wij, geen duidelijke werkgever, een hoop gedoe. En toen dachten we, nou, het is klaar. Na 5 jaar hebben we het ook wel weer gezien hier in Australië. En we konden wel een permanent residence aanvragen, want we waren wel voldoende lang hier. Maar we dachten, nou, we kunnen het aanvragen, maar we gaan het toch niet gebruiken. We wilden hier toch niet blijven wonen. En toen zijn we teruggegaan naar Nederland.
Mensen hadden ons daarvoor gewaarschuwd van je bent ontworteld en het kost je heel veel moeite. Na een maand had ik weer het idee van dat ik daar nooit ben weg geweest. Eigenlijk ben je dan toch nog wel jong genoeg om flexibel genoeg te zijn om toch weer te aarden. Dus dat was geen probleem. Maar je merkte wel dat Nederland al in die 5 jaar heel erg veranderd was. Het was veel voller geworden, veel drukker, veel meer scooters. En de toon was veel agressiever geworden in Nederland. Veel meer hakken takken, veel meer op elkaar inhakken. De tolerantie was in die 5 jaar dat wij daar weg waren toch heel erg afgenomen. Dus dat was heel opvallend om te zien.
Ik had ook vrij snel weer werk gevonden ergens. En nou ja, ga je weer op je fiets naar je werk elke morgen. En ja, dan is het vrij snel back to business en back to normal.
In 2005 zijn we hier dus gaan werken. Maar in 2002, dus 3 jaar daarvoor, hadden we een sabbatical. En hebben we een jaar lang gefietst door Nieuw-Zeeland en Australië. Dus toen kenden we eigenlijk beide landen al van het fietsen.
Ja.
Dat was ons eigenlijk eerste echte grote kennismaking met de twee landen. Toen dachten we, wauw, dat is interessant. Dat is een leuk land. Daar willen we wel eens wonen en werken. En zo is het gekomen.
Ron Pon kwam ooit met gezin in 2001 als elektricien op een skilled migrant visa in Australië aan. Maar dat leidde niet tot een succesverhaal.
Ik ben in 2001 binnengekomen. Ja, met vrouw en 2 kinderen. En we hebben er nog eentje bij gekregen hier ook.
Ja.
Maar ja, na 10 jaar into it ging het toch de verkeerde kant op. Om in verdere details te treden. En moest ik toch maar eruit, zeg maar. Ik had nog niet eens, na alle kosten eraf, had ik nog niet eens genoeg om om eten te kopen eigenlijk. Dus ga je de rode cijfers in. En dus ga je aan dat extra geld wat je in je hypotheek gekwakt hebt, dat ga je zitten opeten. Maar ja, dat is niet haalbaar. Het is eigenlijk vechten tegen de bierkaaien. Dus vul zelf maar in, dat houdt een keer op.
Ron woont nu ergens in Queensland, in een busje. Bij Jeroen Lancé liep het weer anders. Hij heeft zichzelf herontdekt als een slangenvanger in Queensland.
Nou, ik had zoiets van, als ik naar Australië toe ga waar veel reptielen voorkomen, dan kan ik net zo goed een cursus gaan doen om meer kennis op te doen over slangen zelf. En van daaruit had ik zoiets van, ik kijk wel hoe ik ga. En ik vond het allemaal interessant en vanaf dat punt heb ik eigenlijk mijn eigen bedrijf opgestart.
Hoe lang ben je hier nou al dan?
We zijn hier 5 jaar.
Hoe kwam je op het idee om naar Australië te emigreren dan?
Oh, wij zijn 2 keer een hele mooie vakantie gehad. Ja, 2 vakanties. En het beviel ons zo goed. Mooi land, mooi weer. Eigenlijk op de 2e vakantie al hebben we het al zeg maar, door andere ogen gekeken. Van, zou je hier kunnen wonen? En de stap gezet.
Maar je was in Nederland toch helemaal niet bezig met slangen?
Nee, ook hier heb ik hou ik geen slang en dat was in Nederland eigenlijk ook het geval. Dus het is eigenlijk meer gewoon dat ik de kennis over reptielen met behulp van die cursus mee wilde krijgen.
Ook José van der Akker was altijd al verliefd op Australië.
Ik kwam hier omdat ik in 1988... Omdat ik altijd al naar Australië wilde komen. Ik heb altijd gedacht dat ik een oude aboriginal ben. Ja. Of ik kwam hier met de boot in de 1800 jaren. Weet ik niet precies. Maar in ieder geval, omdat ik zoveel met mensen, aboriginal mensen heb gewerkt. En ook zo gauw toen ik hier aankwam, ik kuste de grond gewoon. En als kind wilde ik altijd hierheen. Dus Australië was gewoon waar ik heen wilde. En toen kwam ik... Ik werkte toen in 1988 in Frankrijk en toen kwam ik Bruce, mijn ex, tegen. Dus die kwam uit Nieuw-Zeeland en toen dacht ik van goed, we gaan naar Australië. En dat hebben we gedaan.
Jeroen van Kennebeck is in Australië aangekomen, maar is in hetzelfde vakgebied werkzaam gebleven.
Ik ben ongeveer 9 jaar geleden naar Australië gekomen. Ik werkte in Nederland al in de dierenbeschermingswereld. En toen ik hier kwam, vond ik vrij snel een andere baan in hetzelfde werk, gelukkig. En een aantal jaar later ben ik benaderd door Four Paws, which is een internationale dierenbeschermingsorganisatie. Die voornamelijk in Europa actief is. Het komt oorspronkelijk uit Oostenrijk en heeft ook een kantoor in Nederland. Daar heet het Viervoeters. En die hebben mij benaderd omdat zij ook in Australië een kantoor wouden opzetten en vroegen of ik hun daarbij wou helpen. En daar heb ik ja tegen gezegd. En sinds 3,5 jaar ongeveer ben ik met hun aan het werk om hier een heleboel op te zetten. En de internationale campagnes van Four Paws ook in Australië te draaien en hun internationaal dierenbeschermingswerk te ondersteunen.
En professor emeritus Ad Bosboom kwam ooit gewoon onderzoek doen naar de Aboriginal cultuur.
Ja, ik ben in 72 als antropoloog naar Arnhem Land vertrokken. Eerst een paar maanden Sydney en toen 2 jaar Arnhem Land en toen een jaar Sydney. Daar is onze dochter geboren. En in 1980 ben ik teruggekomen met het hele gezin naar Arnhem Land. De kinderen gingen daar op school, die waren 4 en 6. En ik trok met Aborigines de bush in, omdat ze... net landrechten hadden gekregen en weer terug wilden naar hun eigen clangebieden. En vanaf 1981 ben ik on en off verschillende keren geweest, variërend van 2 weken tot 6, 7, 8 weken. En nog een keer met de kinderen terug, toen ze ouder waren. En dus als ik alles bij elkaar optel, heb ik er wel in Arnhem Land althans een flinke tijd doorgebracht. Maar we hebben ook een jaar in Sydney gewoond. Nu woont mijn dochter in Canberra en die zien we 2 maanden per jaar zowat als ik naar Canberra vertrek.
Dus... En kwam je hier heen om dat onderzoek te doen of was je ook een migrant?
Nee, ik had een beurs voor 3 jaar om onderzoek te doen vanuit de Universiteit Nijmegen naar bepaalde aspecten van de traditionele Aboriginal samenleving. En na die 3 jaar moest ik terug, ben ik in Nijmegen gepromoveerd. Maar de contacten met de mensen in Arnhem-Land en ook de ontwikkelingen daar, die boeiden me zo. Dat ik eigenlijk mijn hele beroepsleven geïnteresseerd ben gebleven in Arnhem-Land. En daar ook heel vaak terug ben gekeerd. En omdat mijn dochter in 1974 in Sydney geboren is, heeft ze nu de Australische nationaliteit vanzelf. Toen was het zo, als je... Ik geloof dat het is later veranderd. En die is nu een jaar of 12, 13 in Australië. En die werkt bij het ministerie van Defensie op dit moment. En die blijft ook wel in Canberra met haar man.
Joël Glas is halverwege de jaren 90 in Australië aangekomen. En heeft een droombaan als correspondent van Spoorloos.
Toen was ik een jaar in Australië om mijn zus te bezoeken en wat rond te reizen. En ik had een mevrouw in Cairns, had ik een interview meegedaan, had ik een artikeltje over geschreven. Maar dat wilde ik aan het Nederlandse krantje in Sydney slijten. Dus ik daar aangeklopt. Ergens een oud kantoortje, tweede verdieping, ergens in het centrum. En ik laat zo dat artikeltje zien. En de man van dat krantje toen las heel even dat artikeltje. En hij zei, nou, dat is een vreselijk artikel. Ik dacht, oké. Ik zeg, joh, kan ik iets anders voor je betekenen? Wat kan ik doen? Hij zegt, nou, even wachten. En toen, even later, kwam hij dus met een hele stapel microfiches en met een hele lijst opgeloste zaken. En zo ben ik dus de nieuwe correspondent van Spoorloos geworden. Nou, geweldig. Ik vond het geweldig.
En economen Ellen Witte staat nog steeds te stijgen over het feit dat kappers als emigranten hoger aangeschreven staan dan academici.
Ja, ik ben ongeveer 12 jaar geleden naar Australië geëmigreerd. En ik werk bij een bedrijf op het gebied van economische ontwikkeling en stedelijke planning. SGS Economics and Planning. En woon in het bos in Tasmanië.
En hoe ben je nou eigenlijk in Australië terechtgekomen? Want je hele vakgebied kan natuurlijk overal in de wereld uitgevoerd worden, lijkt mij.
Ja.
Maar waarom Australië?
Ja, een beetje een gevoel van avontuur. Toen ik mijn voormalige man ontmoette in Nederland, na een paar maanden zei hij, kom, we gaan naar Australië verhuizen. En ik dacht van, ja, leuk, doen we. Dus toen zijn we gaan rondreizen waar we wilden gaan wonen. En als laatste gingen we naar Tasmanië. En ik had zoiets, ja, echt, moeten we nou echt nog verder naar een eiland van een eiland? En toen gingen we daarheen en zijn we gewoon verliefd geworden op die plek. En ik weet nog wel, toen wij onze Skilled Migrant Permanent Residency kregen, hebben we ook met een agency gedaan in Nederland. Duurde ook wel iets van 2 jaar en al die regeltjes, het is ongelooflijk. En overal moet je extra geld voor betalen. Ja, ze weten je goed beter pakken wat dat betreft.
Ja.
Vroeger stond heel hoog ook de kapper op de lijst. Ik van, nou, doe mij maar een psychotherapeut dan.
Nou, die staat er nog steeds, maar ik weet niet waarom die kappers daar staan. Dat begrijp ik nooit. Dat lijkt me nou toch niet echt een noodzakelijke aanvulling op de knelpuntberoepen in Australië.
Nee, ik ben ook altijd nog steeds verbaasd hoeveel punten dat krijg. Ik weet nog, toen ik emigreerde, dat een kapper meer punten kreeg dan ik. En ik had zoiets, ik heb helemaal universiteit gedaan en alles. Maar,
En dat was de eerste aflevering van de documentaire serie Emigratie, Remigratie en Heen en Weer Migratie. Volgende week gaan we kijken naar wat er gebeurt als je na jarenlang in het buitenland gewoond te hebben weer teruggaat naar Nederland. Waar krijg je dan mee te maken? Nou, met de reverse culture shock. Volgende week aflevering 2.